Met onze tot huiskamer omgebouwde vrachtwagen trekt het Rotterdams Wijktheater de wijk in. Op zoek naar verhalen voor ons project De Straatstaat. Op vrijdag 4 december interviewde mijn collega Jasmina Ibrahimovic Loes van de Wees, officier van justitie in Rotterdam. Luister hier naar deel 2.
Wat is een goed perspectief in het leven? Ja, ja. Dus dan is het gauw een goede opleiding. Of eigenlijk een leuke baan.
Ja.
Waar je mee verschil kan maken. En de opleiding daarbij hoort. Is dat een perspectief dat typisch is voor mensen zoals wij. Die dus in een het nette pad aflopen. Of is dat een aantrekkelijk perspectief voor iemand die een totaal andere achtergrond heeft?
Ja, volgens mij wel. Ik heb een tijdje geleden al bij de reclassering deed ik aan een project mee. Waar dan jongens zaten die echt stevig in de criminaliteit hadden gezeten. En waarvan de reclassering dacht, nou weet je, deze zijn niet verslaafd. Verslavingsproblematiek is ingewikkeld. Weet je, maar als we die in een wat langduriger project zetten, dan kunnen ze daar ook wel op leren reflecteren. Allemaal zaten ze met het verhaal van, eigenlijk wil ik gewoon een leven wat rustig is, waarbij ik niet over mijn schouder hoef te kijken. Weet je, waar als ik mijn vriendin zegt, wil je iets halen bij de Co-op, dat ik dan niet hoef te denken, waarom vraagt ze dat nu? Wie ga ik tegenkomen als ik nu de straat op ga? Weet je, maar dat is heel onrustig, hè? Maar dat is wel wat leven in de criminaliteit is. Weet je, maar die gewoon dachten, weet je, wat ik wil is heel erg huisje, boompje, beestje. Ik wil een baan. Ik wil tijd hebben om met mijn vrienden te chillen buiten die baan. Maar ik wil ook een beetje geld hebben om dan iets leuks te doen samen. Ik wil een vriendin. Ik wil kindjes. En ik wil een leuk huis. Dat is uiteindelijk waar het voor bijna iedereen die ik gesproken heb op neerkomt. Weet je, gewoon dat.
Ja, uiteindelijk willen we allemaal gewoon een rustig leven.
Ja, rustig
in harmonie.
Ja, in harmonie. Weet je, met een buurt waar dat ook prettig is. Met zeg maar aardige collega's. Met een familie waarin het ook gewoon gezellig is. Met kinderen die het goed doen. Ja. Het boek van Pieter Tops, De Achterkant van Nederland. Op een gegeven moment een grote Tilburgse crimineel geïnterviewd. En die heeft een dochter en die zit op de basisschool. En die kan best goed leren. En hij tekent dan ook op dat die crimineel zegt, ja weet je, ik hoop gewoon echt dat ze de gymnasium gaat afmaken. Ja, maar dat is natuurlijk niet met het perspectief, dan kan ze bij mij in het bedrijf. Nee, het is gewoon dat kind kan goed leren. Ik ben trots op haar. Weet je, ik wil dat ze goed terechtkomt. En ik vond dat een ontzettend treffende passage. Toen dacht ik, ja, je kan dus heel gek, weet je, zelf in de drugshandel zitten en toch nog steeds denken, maar voor mijn kind wil ik dat niet.
Ja.
Weet je, die moet gewoon doen wat ja, zeg maar de standaard is.
Heb je wel eens een jongere gezien die klem zat tussen innerlijk klem zat tussen straatcultuur, schoolcultuur en thuis? En zo ja, hoe uitzicht dat?
Volgens mij had ik net al een voorbeeld van, weet je, je ziet gewoon kinderen waar thuis heel streng is. Dat kom ik toch best wel vaak tegen. En die voetballen bijvoorbeeld. En dan is dat enerzijds is dat je vriendengroep, hè, waar je naartoe gaat. Maar anderzijds, daar gebeuren dan ook wel eens dingen, of sta je aan verleidingen bloot, die ja, niet goed voor je zijn. En op school doe je het best wel goed. Hè. Je zit op de HAVO en je haalt best goede cijfers. Maar je hebt die groep, weet je, die dubbel van jou is. En je hebt thuis waar je er niet over durft te praten. Nou, dan zit je echt klem. En dat is heel ingewikkeld. En als je dan iemand vindt die wel naar jou luistert, weet je, dan is dat super fijn. Ik heb ook wel kinderen op die manier uit de ellende zien komen. Uit mijn rechterstijd denk ik een van de indrukwekkendste was wel een jongen die op een gegeven moment op zitting kwam. En die was 17, hij was onder toezicht gesteld. En die kwam met zijn rapport. Op zich wel leuk, want je laat maar zien. Had hele mooie cijfers. En toen zei ik, goh, wat goed. Weet je, maar had echt zo'n dossier, echt zo dik. En ze was al alles uit huis geplaatst geweest, had gesloten geplaatst gezet. Er was heel veel in zijn leven gebeurd. En hij had, zijn moeder was totaal uit beeld en zijn vader was verslaafd. Dus dat was echt geen goede constructie. Maar hij had een gezinsvoogd en die liep hard. En die had op een gegeven moment tegen hem gezegd, weet je, ik ga altijd hardlopen op zaterdagochtend als jij nou eens gewoon met mij meegaat. En die jongen bleek daar talent voor te hebben. En dat was voor hem, weet je, dat was dus één iemand die hem een keer op sleeptouw nam, buiten zijn baan om hem. Dat hoeft helemaal niet als je gezinsvoogd bent. Maar die een vonkje bij hem heeft laten ontbranden. Weet je, wat hem, ja, gevoel bleef zijn van, weet je, ik kan dus dingen. Weet je, hij ging vooruit, hij deed moeite, hij werd opgenomen in de groep. En voor die jongen is dat echt, ja, dat is een life changer geweest. Dus dat kan ook, weet je. Je moet maar net tegen die goede figuur aanlopen die iets in jou ziet en je vertrouwen geeft in je mogelijkheden.
Hmm.
Prachtig.
Ja. Hebben die jongeren die jij tegenkomt een gebrek aan voorbeelden, denk je?
Ja, ik denk wel dat ik bij heel veel mensen gezien heb dat als je wel zo iemand hebt, en het hoeft helemaal niet een enorme held te zijn. Hè. Het kan ook gewoon je neef zijn die zijn school afmaakt en die een goede baan heeft. Of ook als iemand gesproken die bij het hiphophuis iemand tegen het lijf gelopen was, waarvan die dacht, wow, dat is cool. Weet je, zo ga ik mijn leven ook vormgeven. Dus het kan in sport, het kan met een leraar die iets bij je weet te raken. Het kan met een familielid, met een buurman. Ik ken ook een verhaal van een jongen bij ons uit de buurt. Die een buurman had die piano speelde. En dat was voor hem echt iets van, nou, dat deden zij thuis helemaal niet. En hij vond dat heel gaaf. Weet je, maar hij vertelde dus ook, en hij komt uit een Marokkaanse familie, dat zijn ouders dat dus heel lastig vonden. Dat hij uit dat hij hun eigen huishouden, waarin dat niet gebruikelijk was, dus zo aangetrokken werd door, ja, dat gezin waar die piano stond en de muziek. En dat dus voor hem ook, het was ook een punt van frictie. Weet je, het is niet allemaal halleluja dan. Weet je, je ouders moeten daar ook mee kunnen dealen dat jij dat opeens heel anders wil.
Zie, heb je de straatcultuur zien veranderen?
Ja. Volgens mij, het is veel nadrukkelijker geworden. Weet je, ik denk dat sommige dingen er al wel waren. Maar die enorme merkengerichtheid en de snelheid waarmee het de omloop daarvan. En hoe duur het allemaal is, wat die kinderen willen hebben. Weet je, dat was, denk ik, ik was in 92, was ik voor het eerst als officier, toen zat ik nog in opleiding. Toen had je natuurlijk ook wel een beetje van dat patsgedrag, weet je, maar dat ging dan toch echt een beetje om één gouden ketting. Je had je die koningskettingen, had je toen. Dat was echt een enorm ding. Terwijl als ik nu kijk naar de jongens bij ons in de buurt, weet je, die lopen dan echt met voor €700 schoenen aan hun voeten en ontzettend dure jassen, weet je. Ik zou die voor mezelf niet kopen, omdat ik zou denken, dat is te duur, weet je. Maar zij hebben dat gewoon allemaal aan. Dus als je dan een beetje verstand ervan hebt en je telt dus op wat er, dan denk ik, het zijn ongelofelijke bedragen. Dus ik denk dat die cultuur, meer meedoen, kost veel meer geld nu dan het toen kostte.
Het abonnement is duurder.
Ja, ja, ja. Weet je, en dus is de druk ook veel groter. Weet je, als het niet. En je moet ook voortdurend wisselen. Ik heb ook al eens een jongen gesproken. Die zei, ja, maar wat wil je dan? Toen zei hij, ja, ik wil gewoon elke maand een nieuw trainingspak van een Europese topclub. Nou, dat is best wel duur, zou ik maar zeggen. Dus als je dat met een bijbaantje of zo voor elkaar wil krijgen, nou, dan wordt het dan heel hard werken. Weet je, dus daarvan denk ik dan, dat is echt heel zorgelijk.
Ja.
Weet je, als dat is wat je nodig hebt om mee te blijven doen,
ja,
dan moet dat haast wel met criminele, weet je, of hele rijke ouders.
Wat niet vaak het geval is.
Nee, ja. En natuurlijk denk ik ook dat voor ouders best wel vaak willen proberen om een kind voor een verjaardag of voor een feest of zo, zoiets te geven. Maar dat kan je niet 12 keer per jaar doen. En als je meer dan één kind hebt, dan is het al helemaal niet meer op te brengen.
Ja. En is het daardoor, dus is de criminaliteit binnen de straatcultuur daardoor ook toegenomen, denk je?
Nou, ik denk dat de verleiding om op die manier geld te verdienen, weet je, en dan moet je meteen ook, je moet het blijven doen. Hè? Je kan niet denken van, nou, ik bewaar één keer jouw wapen voor een beetje geld. Nee, je moet dat de hele tijd doen, anders blijft die cashstroom niet op gang. Ja. Dus ik denk dat dat wel echt zorgelijk is. En ik denk ook, ik heb ook wel een voorbeeld nu voor ogen van een jongen waarvan ik denk, dat is een crimineel die wij met moeite te pakken hebben gekregen. En die echt een slechte invloed heeft gehad op een hele grote groep jongens. Die weet je, zijn gedrag zagen. En die enorm patsgedrag. En ook weet je, van dat asociale gedrag. Dus dat rondracen in te dure autootjes die je dan huurt. En weet je, die op de stoep parkeren en zo. Weet je, echt want je denkt, verveel. En als je dan een beetje een aansprekende figuur bent, zijn er heel veel jongens die denken, oh, ik moet eraan meedoen, ik moet ook zo gaaf als hij.
Ja. Ja.
En dat is ook wel meer tweede generatie. Mijn indruk is dat vroeger minder demonstratief aanwezig was.
Minder demonstratief?
Ja. Ja.
Het was minder etaleren?
Ja, weet je, dat misschien toch meer in de verborgenheid, terwijl nu denk ik ze nu dan echt, weet je, het moet allemaal, het moet zo zichtbaar zijn, weet je. Dat enorm veel herrie maken met die gehuurde autootjes en zo. Je kan denken, nou, dat is alleen maar irritant. Ja, dat is ook irritant, maar het heeft ook iets van even laten zien dat je er bent. Terwijl ik denk, ja, maar je laat zien dat je er bent. En iedereen die er een beetje verstand van heeft, die weet dat dit ook een crimineel is die laat zien dat hij er is.
Ja.
Wij moeten daar niet te naïef over zijn en denken van laat dat maar gaan, dat stoere jongensgedrag. Het heeft veel meer lading dan dat.
Ja. En waar denk je, hoe komt het dat er nu dan de behoefte is om je dus zo aanwezig te laten zijn? Hè? Want je maakt daarmee jezelf zo aanwezig als crimineel.
Ja.
Maar ook al, of misschien niet eens crimineel, maar of als iemand die de straatcultuur uitdraagt. Terwijl het dus vroeger wat minder was. Waar denk je, heeft sociale media of media?
Ik denk wel. Ik denk dat zeker social media spelen hier een rol in. Je hebt het gedrag natuurlijk deels online en deels offline. En dat beïnvloedt elkaar over en weer absoluut. Weet je, drill rap is inmiddels wat uitgemolken voorbeeld. Maar je ziet het ook wel met, weet je, heel veel geld laten zien. Het hoeft helemaal niet echt te zijn. Het hoeft niet je eigen geld te zijn. Weet je, kan van alles en nog wat zijn. Maar weet je, dat doe je online en dan ben je een stoere jongen. En dan is het toch ook een soort van overstap naar wat je dan in de echte wereld doet. En daar zit een wisselwerking. Waar we deskundigen voor hebben, hoor. Ik ken ook wel wetenschappers die daar meer verstand van hebben dan ik. Maar ik denk dat we daar wel op moeten letten. En dat die online cultuur, dat wij daar ook veel beter in moeten worden om dat te snappen.
Wat is het meest frustrerende van jouw vak?
Mijn grootste frustratie zit denk ik in die criminele geldstromen. Want ik denk dat daar de basis zit van heel veel ellende. En het is heel moeilijk om dat in volle omvang aan te pakken. Daar baal ik echt van. Weet je, als we daar stappen in kunnen maken. En ook als we dat een positieve wending kunnen geven. Dus ik zou twee dingen willen. Weet je, ik zou eigenlijk veel meer willen dat die jongens die dat patsgedrag laten zien, dat we daar ook directer tegenop kunnen treden. Dus dingen af kunnen pakken en kunnen zeggen, jij rijdt nu een hele dure auto rond, je hebt geen inkomen, je staat nergens ingeschreven, ik pak die dure auto af en dan is het aan jou, aan mij te laten zien waar die dan legaal vandaan komt. Succes. Weet je, dus dat zou ik heel graag willen, dat we dat eens konden doen. Maar dat is wel een beetje vloeken in de kerk, maar dat zou ik graag willen. En het andere is dat ik ook van dingen denk, als we nou echt geld afpakken bij criminelen, zou ik heel graag willen dat we dat in een potje stoppen. En dat we zeggen, we doen hier, dat noemen we het, maakt me niet uit, het Nationaal Jongerenfonds of geen idee, maar hiermee gaan we met dit criminele geld, gaan wij goede dingen doen voor de jongeren in de buurt. Dus we gaan opleidingen betalen, we gaan wat er mist in dit soort buurten waarvan we denken, maar daar kunnen jongeren echt profijt bij hebben, dat gaan we regelen. Weet je, daar betalen we laptops van als we die zelf niet kunnen betalen. Je kan de wereld verzinnen, dat doen ze in Schotland. En ik zou het heel graag hier willen hebben.
Want wat gebeurt er nu met crimineel geld?
Het gaat de staatskas in. Dus dat gaat wel vloeit naar ons allemaal terug. Maar ik zou het zelf heel mooi vinden. Weet je, als je bijvoorbeeld een dure auto van iemand afpakt. Stel, er komt hier zo meteen iemand langs waarvan wij allemaal denken. Ach, weet je, dus een boef. En dat kunnen we bewijzen. We pakken die auto af. En die auto kost 2 ton. Die heb je. En dat je dan zegt, we hebben die 2 ton nu. Die gaat in een fonds in. En dat fonds, daarmee gaan we in Bloemhof een hele sluis... de wijkrechtspraak financieren of de jongerenrechtbank opzetten of we gaan we gaan muziekles betalen voor kinderen die dat hier niet kunnen betalen. Weet je, iets wat je een positieve start in je leven geeft of bijdraagt aan die positieve start, dat zou ik echt heel graag vinden.
Wat is de filosofie van de straat volgens jou?
Ik ben opgevoed met Kant en Nietzsche en zo. Hè? Dus de filosofie van de straat. Nou, ik denk dat dat heel erg gaat of zou moeten gaan over respect en broederschap. Ik denk dat dat de 2 hoofdelementen zijn. En dat dus ook gewoon heel mooi is.
Ja, kunnen wij daar wat van leren in de burgercultuur?
Ja, denk het wel. Ja, tuurlijk. Als dat je 2 hoofdwaarden zijn. Het zouden ook de hoofdwaarden van onze maatschappij moeten zijn. Hè? Respect en broederschap. We zijn er voor elkaar. En we luisteren naar elkaar in plaats van dat we elkaar veroordelen of afwijzen. Ja. Dus ja, daar kunnen we echt wat van leren. Ja, dat is mijn zorg. Ja. Mijn zorg is bijvoorbeeld nu in de coronatijd... dat de overheid heeft een soort van aanbod van wat kun je doen als ondernemer niet goed met je gaat. Ik denk dat die criminelen in veel gevallen met een beter aanbod gaan komen. En dat is een asocialer aanbod, zal ik maar zeggen. Want ze trekken je ergens in waar je niet meer uitkomt. Ik zeg ook altijd, weet je, als je eenmaal ja gezegd hebt, then you're done. Weet je, dan kom je er niet meer vrijwillig uit. Ik moet altijd heel erg tegen mensen zeggen, pas nou op, weet je, als je erin stapt, dan is het klaar. Want als ze eenmaal weten dat je meewerkt, dan wordt de druk opgevoerd. Sommige mensen worden ook onder druk, die onderwereld ingesleurd. Hè. Worden gewoon gezegd van, ik weet dat je 2 schattige kleine kindjes hebt, ze zitten daar en daar op school. Ik heb in de haven nodig de plek waar een container komt te staan en jij gaat mij dat gewoon leveren. Helemaal, daar zit geen vraag bij, zou ik maar zeggen. Dus dat is heel heftig. En dat is natuurlijk ook de onderwereld. Hè, dus het zijn agressieve bedrijfsmethoden, zou ik maar zeggen. Maar het zijn soms ook hele slimme, verleidelijke. Weet je, klein handeltje, je hoeft mij niet te betalen. Nog een keertje, weet je, dan word je er langzaam ingezogen. En ik denk, wat voor jongeren wel telt is... En dan met name voor de kwetsbare jongeren... Als je bijvoorbeeld een verstandelijke beperking hebt, dan is het leven ingewikkeld. En dan krijg je veel negatieve feedback. Want je bent niet snel genoeg, je snapt het niet genoeg. Je bent een prakkie, hè? Is het praktijkonderwijs, dat is allemaal heel negatief. En als er dan iemand is die zegt, wow, je bent echt een goede gozer, je bent mijn vriend en weet je, die jou eens meeneemt en je voor een klein bedragje iets laat doen. Dan zit je erin voordat je er erg in hebt. En jij bent de lul, want op momenten dat er dat de politie komt, dan laten ze jou staan en zijn ze zelf gauw weg. Weet je, dus dat is ook dat bedrijfsmodel. Hè? Dus het is een slim bedrijfsmodel, maar het is ook een heel antisociaal bedrijfsmodel.